I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Hier zijn onze jongeren, chinchimoro, panelamir.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Welkom, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Content Wars. Alles over de wereld achter de content hoor je hier bij ons. En ons is formatontwikkelaar Kirsten van Nieuwenhuizen, de man achter That's the Question, Singletown TV-makelaar. En hij zat natuurlijk in het team dat Big Brother bedacht. Mijn naam is Jelle Maasbach en ik heb alleen deze podcast verzonnen.
Zeker.
Niet zo rijk als de man hier naast me, maar ik heb wel jou erin overgehouden.
Je hebt het over de Tias.
Die heb je al verklapt. Ja, maar nee. Ik ben niet zo rijk als jou natuurlijk. Maar nee. Wel deze podcast, waardoor ik jou erbij heb.
Je bent nog heel jong, hè? Dus,
het kan nog.
Het kan nog. Maar je hebt zeker deze podcast alle eer aan jou. En leuk dat je mij hebt gevraagd ooit destijds.
Ja. Ja, dit keer hebben we iemand in de studio. Ik doe net alsof je het niet verklapt hebt. Waar ik vroeger naar keek op de buis. Hij presenteerde onder meer Over de Rooien en Bobo's in de Bush. Maar daarna ging hij zich storten op formats. Hij richtte RTL Productions op. Die productiemaatschappij zit onder meer achter Gillend naar Huis. Een paar jaar daarna richtte hij met andere RTL Concepts op. En daarna werd hij directeur Contents bij RTL Nederland. Nou, net voor de coronacrisis verliet hij Nederland weer om voor RTL de Formation Creation Group op te richten. En ik citeer een artikel van E-Meurs als RTL's wapen tegen Netflix. Ik heb het over Matthias Scholten. Welkom.
Schitterende lijst natuurlijk.
Ja, dat duurde even heel lang voordat ik alles had opgenoemd.
Ik stuur deze door naar mijn kinderen, deze aankondiging. Hè? Dat ze denken, oh, hij heeft toch iets gedaan.
Op je voicemail gewoon.
Ja, een goed idee.
Ja, we kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik zag je altijd in de kantine van RTL voorbij lopen. Ik werkte toen bij RTL Nieuws en jij was daar directeur.
Ja.
Goed dat je er bent.
Dankjewel.
En je bent vorig jaar opgestapt bij RTL. Wat doe je nu? Hoe ziet je werkdag er nu uit?
Ja, dat is jaloersmakend. Dus ik denk dat ik op dit moment gemiddeld zo'n 3 tot 4,5 uur per dag dan bezig ben met projecten. En dat allemaal tussen het padellen door.
Dat lekker.
En we wonen in het bos. Dus ook daar.
En wat zijn dat voor projecten, Matthias?
Was interessant, want jij zei je bent een half jaar of een jaar geleden gestopt bij RTL. En ik vroeg me ook echt af van, kan ik de liefde wel weer terugvinden? Want dat was ik een beetje kwijt. Het was heel moeilijk, vond ik. Het is een schitterende lijst die je opleest. Hè? En als je terugkijkt, denk je ook, oh ja, inderdaad. Maar toen ik uiteindelijk besloot van, ja, ik wil eigenlijk weg van die directiefunctie, want die had ik 9 jaar gedaan. Was het echt lastig om iets te vinden van wat dan nu dan wel. En uiteindelijk heb ik toen de Creative Unit opgericht om RTL zeg maar een creatievere propositie te geven dan alleen maar de aankoop van tv-titels bij producenten. Nou, ja. Dat is redelijk gelukt. Ralf heeft dat voortgezet. Hè? Die is hier ook geweest in de podcast.
Ralf de Beurs, ja.
Maar daarna moet je dan weer terug ergens als creatief directeur. Ik vond het echt heel moeilijk. Dus ik ben eerst maar zo'n aantal maanden echt letterlijk uit het raam gaan staren. Dat was best pijnlijk. En na een maand of 4, 5, vanuit het niets kwam er opeens een leuk idee. Hey, dat is een leuk idee. Ja goed, dat heb je wel vaker. Maar nu had ik dus ook nog de energie om daadwerkelijk met mijn laptop open te klappen en dat maar eens op te schrijven en zo. En daar merkte ik dat de liefde er toch wel degelijk zat. En op dit moment bedenk ik dus leuke ideeën. Dat is eigenlijk mijn vak. Maar dat doe ik voor grote partijen, groot internationale partijen en Nederlandse partijen. Maar ik kom gewoon aan met mijn producten en
Zijn het tv-formats of zijn het andere soorten ideeën?
Ja, nou in het buitenland ben ik voornamelijk nu bezig met als een soort, ik noem het eventjes, een creatief consultant. Ja. Want kijk, wat ik net beschreven over, we hebben geprobeerd om vanuit RTL niet alleen maar een inkoper te maken, maar ook een creatief bedrijf te maken. Hè, van er komen ideeën letterlijk vanuit de bron zelf. Dat is wat veel meer uitzendgemachtigde of...
producenten,
ja. Ja, nee, eigenlijk de producenten hebben altijd de creatieve rol gespeeld.
Ja, en, je bedoelt de zenders proberen dat zelf ook meer te doen.
En nu proberen de zenders dat, maar hoe organiseer je dat nou?
Ja.
En wat betekent dat dan voor je organisatie? Waar moet zo'n manager wel en niet bij aanhaken? Welke informatie moet hij wel en niet krijgen? En hoe hou je nou daadwerkelijk zo'n creatief proces aan de gang? En hoe zorg je ervoor dat een programma manager en een programma directeur ook daadwerkelijk zegt, oké, we gaan het risico nemen, we gaan dit format pakken. En wat dat wordt vaak onderschat. Tijdens dat proces zit daar ongelooflijk veel afbreukrisico aan vast. Pak je hem en wordt het een flop, ja, dan betekent dat intern ook weer wat. Hè? Het is een grote bedrijf als RTL, maar ook als Talpa, is eigenlijk een soort klankkast. Er is altijd een echo die terugkomt. Dan kan je ook niet echt fanatiek kritiek geven, hè, op de producent. Want ja, het is je eigen idee. Ja, jullie wilden het zo. Ja, dus er zijn heel veel zijstemmetjes die van invloed zijn op, ben je zelf ook een creatief bedrijf?
Ja, want je zou denken, in eerste instantie, als je zelf als zender dingen ontwikkelt, heb je eigenlijk een stap voor, want je zit al bij de zender.
Ja.
Dus ze nemen heel snel iets wat je zelf ontwikkelt. Maar jij zegt eigenlijk, dat heeft dus ook nadelen, dat als het niet heel goed scoort, dat het eigenlijk meteen het einde is voor heel veel ideeën die van binnenuit komen.
Ja, nou, wat ik ermee bedoel is, het is wel een religie wat je moet prediken binnen het bedrijf. Zo van, dit is wel de koers die we ingaan. Dit is wat we gaan doen met alle gevolgen van dien. En dat betekent dus dat niet alleen maar een creative unit, een creatief orgaan, verantwoordelijk is voor het idee, maar ook de mensen die besloten hebben, ja, dit gaan we doen.
Ja.
Die moeten diezelfde verantwoordelijkheid voelen en dragen. En alleen dan moet je, ja, veel dingen proberen, wil je een keer een groot ding te pakken hebben.
Hoe,
ja,
ver ben je met je idee?
Nee, ik ben echt al aan het werk. Dus ik ben echt als consultant aan het werk. Ik heb een geweldige
lijst.
Klus. Ja. Ja, een klus.
En wanneer kunnen we het zien dat we misschien meer de boete
aanvragen? Nee, dat is dus zeg maar het consultancy stuk. Mm-hmm. Dat gaat veel meer op de organisatie. Van hoe richt je nou zo'n creatieve organisatie in binnen een televisiebedrijf? Of, ja, nou ja, mediabedrijf zou je nu zeggen. En daarnaast ben ik nog steeds inderdaad bezig met gewoon ideeën bedenken en pitchen.
Ach, best wel een twee werelden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor moest je altijd leiding geven aan een grote groep mensen. Je werkte altijd in een team. Toen zat je in één keer als enige naar buiten te staren, dat het wel even een overgang is.
Ja, ik vergelijk het vaak met het feit dat je een cruise ship hebt, waar entertainment op zit, en mensen die hebben daar staan daar met champagneglazen en van die lichtdraden zo te dansen op het dek.
Ja.
En ik lag in het water te kijken, waar gaat dat schip nou heen, joh? Daar hoorde ik toch bij? Hoor ik daar niet op te zitten en zo? En twee weken later dan was datzelfde schip voer weg, maar stond ik op de kade. Maar ik denk dat ik pas na 2,5 maand een keer om ging kijken, zo van, oh ja, nee joh, het is ook nog gewoon land.
Ja.
Er is ook nog een leven daar.
En je was, ik weet, in de laatste jaren was je ook veel bezig om internationale ideeën te ontwikkelen, meer voor ook voor de RTL-groep.
Ja.
Waar loop je dan tegenaan? Als je het lastige, neem ik aan, zijn de cultuurverschillen.
Mm-hmm.
Ik weet dat je met in Duitsland hebt geprobeerd om een aantal dingen op de buis te krijgen. Wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt?
Ja. Ik vind het echt een geweldig verhaal is dat we ook voor Frankrijk werkten. En in iedere meeting die we hadden, dat we gingen trouwens allemaal online omdat het COVID was. Het was niet te doen.
Hm.
Dus het is lastig hoor, om nu te zeggen, oh, zo werkt het. Maar op een gegeven moment hadden we een programma gepitcht en dat was voor MC's.
Ja.
En het idee was dat er 6 celebrities van MC's, de chef-kok, de sportverslaggever, de mode-expert, de weerman, die zaten in een panel en 100 Franse mensen, onbekende Fransen, konden in een spelshow, dus questionnaires, opnemen tegen die 6 van MC's in hun expertise. Dus er werden vragen gesteld, culinaire vragen aan de chef. He, dus 100 Fransen tegen die 6. Hadden we gepitcht, hadden gezegd, nou ja, misschien wel leuk. Verder niks meer van gehoord. En na 3/4 jaar zei iemand uit mijn team, joh, ik zag een clipje voorbij komen op het Facebook van MC's. Dat leek wel ons programma. Toch maar eens gaan kijken. En verdomd, joh, zelfde kleuren, zelfde decor, eigenlijk identiek. Dus ik denk, ga maar spellen. Hè? De directeur van MC's in Frankrijk en Ik zei, moet ik ons feliciteren? Hè? Nee, zei hij, dat is niet jouw format. Dat is heel anders. Ik zei, oké, wat dan? Nee, wij gaan met 150 Fransen. En we hebben de rondes echt daadwerkelijk echt wel veranderd.
Ja.
Ja. Ja. Ik zei, nou, hartstikke bedankt.
Ja. En MC's is gewoon onderdeel van de RTL-groep. Ja. Dus ja. Je wordt eigenlijk gewoon genaaid door iemand binnen de eigen familie.
Dat is een echt interessant verhaal natuurlijk. Ja. Hè? En ja, dat zijn lastige dingen. En nou ja, goed, als je het gaat over Duitsland, kom je daar met een paperformat, dan duren de shows 2,5 tot 3 uur.
Ja.
Hè? Waar wij iets bedenken voor een uur. Max. Tegenwoordig ja. Anderhalf. Hè? Ja. Zit je daar op 3,5 soms. Ja, dus dat is, ja, het is heel interessant. En dat je er weinig. Je kan er tegenaan beuken, maar dat heeft geen zin. Behalve als je dan met een proven format komt. Dan is het heel logisch dat die maar een uur duurt. Of... Ja.
Kirsten, even tussendoor. Ik zie jou ineens heel erg gemakkelijk zitten. Normaal zit je toch een beetje zo in je stoel te wiebelen. Nu straal je helemaal. Het is alsof jij op een kussentje zit.
Ik heb iets heel lekker aan mijn bibs hangen. En dat zijn onderbroeken van Bamigo. En
ja.
daar word ik blij van. Want tot voor kort ging ik guerrilla. Ik zat hier gewoon naakt aan de podcasttafel.
Ja.
Maar sinds ik Bamigo heb ontdekt, denk ik, nou, dit vind ik wel de moeite waard om aan te hebben.
Er is dus nog een hele wereld voor jou te ontdekken. Hè, dat je ook nog eens een keer ondergoed aan kan. Maar dan is Bamigo is ook nog echt een bedrijf wat jij kan ontdekken. En dan denk jij natuurlijk, dat is alleen maar onderbroeken. Iets wat je dus aan kan trekken. Maar ze hebben heel veel meer. En niet alleen voor jou, ook voor vrouwen. Ze hebben een hele kledinglijn. Ze zijn natuurlijk begonnen met die onderbroeken, maar ze hebben dus een collectie bamboe onder- en bovenkleding. Dus hier stopt het avontuur voor jou nog niet.
Nee, nou, ik word daar blij van, want bamboe is natuurlijk heel milieuvriendelijk. Dus dat vind ik leuk. Het is veel beter dan dat katoen. En het is ook heel comfortabel. Het ademt, het is gewoon lekker, het zit lekker.
Het is dus kleding waardoor je de hele dag op je best voelt. Wil je dat? Op kantoor op je best, op de boot op je best?
Ik wel, op mijn motor ook.
Ja, die vergat ik nog helemaal. Nou, dan kan je nog wat hulp inschakelen van die Bamigo onderbroek. Maar je moet dan eigenlijk ook wel wat meer kopen. Je moet het avontuur hier niet laten stoppen.
Ja, maar volgens mij ga jij vertellen dat je ook nog korting kan krijgen. Als wij...
Ja. Nou, mooie nieuws.
Dat vind ik leuk.
Voor jou en voor de luisteraars. We hebben een kortingscode. Met de code CONTENT25 krijg je 25% korting op de hele collectie bij je eerste bestelling. Geldig tot 1 maand na de uitzending. 25% korting dus. Heb je ooit weleens zoveel korting gegeven op je format?
Wel als er heel veel reclame werd gemaakt, zoals bij deze.
Nou, dus ik zou zeggen wat me vroeger mijn oude baas zei, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Content 25, kan je lekker scoren. Jij ook, kan je kledingkast even vullen.
Ik ga ervoor, Jelle, dus ik zit vanaf nu gewoon elke keer met een heel mooi schoon onderbroekje.
Lekker.
Maar ik vind het wel heel grappig, want wat ik zei net voor de coronacrisis uitbrak, had jij dat creatieve team. Je moest echt dingen verzinnen vanuit die RTL-groep. Er gaat daar jaarlijks, zag ik, meer dan 3 miljard euro aan content wordt er uitgegeven. Hoeveel kwam er vanuit jouw team? Of hoeveel geld kregen jullie om uit te geven?
Nou, de situatie was iets anders opgebouwd. Toen ik de creative unit in RTL Nederland opzette, hebben wij, en wij bedoel ik toen Sven Sauvet, CEO, en ik besloten om er een flexibele club van te maken. Wat betekent dat nou? Begin nou met een klein team. En ga nou niet de fout maken dat je ergens in Amsterdam bent met een boksbal en een flipperkast en met 16 man die allemaal, ja. Want deur dicht en stoor ze niet, want ze zijn bezig met een creatief proces. Nee, het is gewoon werk. Het is aan de slag. Klein team, en dat leidde tot succes. En het is nog steeds daar een klein team. En toen RTL Groep mij vroeg van, joh, wil je dit nu ook voor meerdere landen gaan doen? En wij hebben eigenlijk het plan dat je dan of in Stockholm of in Londen of in Amsterdam gaat zitten in een creative environment. En dan dachten wij zo'n beetje te starten met een mannetje of 20. Ik zei, dat kan je doen. Maar dat lijkt mij best ingewikkeld. En moet je mij er niet voor vragen. Ik ben veel meer van, laten we beginnen met 4 man. Gewoon, met z'n vieren. En kijken of we überhaupt een leuk idee kunnen bedenken. En kijken hoe we, want dat is namelijk het grootste probleem. Hoe kom je aan tafel?
Mm-hmm.
Hoe kom je nou in gesprek? Kirsten-Jan, ik begrijp dat jij met Mark aan de slag gaat, Mark Pos. En het wordt al een ding voor jullie. Komen jullie zelf bij de zenders aan tafel?
Ja.
Is dat niet het geval? Hè? Dus laat je dat via Endemol doen. Ja, dan wordt het lastig hoor. Want dan heb je een geweldig idee. Maar ja, hoe krijg je het ergens op tafel? Maar veel belangrijker is, hoe hou je het ergens op tafel?
En konden jullie het wel zelf pitchen dan? Of moesten jullie het ook eigenlijk afstaan?
Wij konden het pitchen. Ja. Maar al heel snel werd dat doorgeschoven dan naar andere plekken binnen de organisatie.
En dan verloor je het eigenlijk weer uit de...
Ja, kijk, we hebben uiteindelijk twee grote formats... dus in Frankrijk en in Duitsland gebracht. Echt primetime formats. Beide hebben een vervolgserie gehad. Ja, ik vind dat oké.
Maar het was toch ook bedoeld dat je niet elke keer... dus die miljarden uit hoeft te geven aan externe partijen... maar dat je het vanuit eigen huis verzint. Het is ook kostenbesparend als jullie vanuit RTL zelf... al die formats, programma's verzinnen.
Nee, maar dat is allemaal op papier. Dat is allemaal, oh ja, inderdaad, dan maken we een hub... en dan komt iedereen samen, et cetera, et cetera. In de praktijk is dat bijna niet te doen. Nee joh, als je bijvoorbeeld een programma hebt als Lego Masters... Nou, dan denk je, nou, dat is toch ideaal om gewoon de studio, de Lego en de opdrachten te delen met Duitsland. Ja, maar dan wil Benny J dat weer niet. Dat is lastig. En dan wil dat en dan is de timing klopt niet. En dan moet het voor Duitsland toch een groot... Ja, dat. Nou, en zo blijven er... Is het ingewikkeld om überhaupt gezamenlijk iets van de plek te krijgen... Dus was mijn strategie... Mooi, hè?
Die gaat elke week af.
Was mijn strategie, laten we nou überhaupt eerst zorgen... dat we aan tafel zitten en dat we doorhebben... hoe gaat nou zo'n reis, hè? Een format journey? Waar begint het en op welke momenten zie je nou... dat het gewoon door iemand van tafel wordt gehaald... en komt er iets anders op te liggen?
Ja. Je werd echt het wapen tegen Netflix genoemd. Ja. Heb je zo gevoeld?
Nee, maar goed joh. Ik bedoel...
Het is wel lekker kop. Hè?
Ja. Maar ik ben ook bijvoorbeeld, dat was in mijn over de rode tijd, diverse malen het afvalputje van de Nederlandse maatschappij genoemd.
Ik begon bij John de Mol, moest ik opdrachten verzinnen voor Over de Rooien.
Ja, zeker. Ja.
40 per week moesten we verzinnen, want dat was een dagelijks programma. Was niet te doen.
Bij mijn generatie was dat echt een ding. Ja. Jij kijkt ook helemaal niet raar op als ik het noem. Ik weet dat als Wendy van Dijk eraan wordt herinnerd, dat ze het niet leuk vindt. Mm-hmm. Vind jij het erg?
Nee, helemaal niet, joh.
Heel populair programma.
Ja, nee, kijk,
is toch superleuk?
Ja, mijn dochter heeft nu een TikTok-bedrijf. En eigenlijk, ik ben er wel eens binnen het bedrijf en zij werkt dan met van die grote TikTok-creators. En eigenlijk was ik influencer. Het waren allemaal TikTok-challenges en grappige...
Ja, je was eigenlijk wel de TikToker van die tijd.
Je was een influencer en het was in een horizontale programmering elke dag. Maar het was natuurlijk een voor die tijd SBS een breakout hit. Er was zoveel kritiek op. Het was zo...
Maar er keken heel veel mensen.
Ja, ik vond het echt
Maar het werd in nieuwsuitzendingen... was het onder kan dit wel in de maatschappij? Het werd in de Tweede Kamer besproken. Mag dit allemaal wel? Ja.
Vond je dat niet lastig dan om dat te presenteren... als er zoveel kritiek op is? Had je daar last van? Want ik kan me voorstellen, sommige presentatoren daar last van hebben.
Ja, ik denk dat ik wel last had. Maar ik denk dat ik gewoon veel meer last had van het feit dat ik dacht dat beroemd zijn heel leuk zou zijn.
En wat dat vond je, dat was het niet dus?
Nee, uiteindelijk vond ik het een ramp.
Oh, waarom?
Ja. Nou, je moet je voorstellen, dus ik was beroemd in een tijd zonder social media.
Mm-hmm. Dus dat scheelt nog, want het had nog veel erger kunnen zijn.
Dat scheelt, ja. Ja, je wordt elke dag wel geconfronteerd met een... Nou, het is al lang geleden, joh. Dus het is opa verteld hier.
25 jaar geleden.
Ja, 25, ja. Je hebt altijd het gevoel dat je aangestaard wordt. Ja, het is niet mijn hobby.
Was dat, want je hebt heel veel dingen inmiddels gedaan. Je hebt gepresenteerd, je hebt achter de camera, je hebt dingen ontwikkeld. Wat vond je het leukst eigenlijk? Was er één ding waar je echt het gevoel bij had, dat vond ik het leukst?
Ik denk dat uiteindelijk ik het allerbeste ben als publieksentertainer. Dus echt...
hoe je ooit begon?
Ja, dat denk ik wel. Denk
maar
dat
zou je niet meer willen doen?
Nou, jawel. Nee, ik ga het nu niet doen. Maar wat wel leuk was, ik werd op een gegeven moment gevraagd om het publiek te entertainen voor de grote Sinterklaasshow in Ahoy. Dat is ook alweer jaren geleden. Maar toen was ik ook directielid bij RTL. Maar ja, dat was voor mij geen enkel probleem. En dus er waren geloof ik 3 dagen shows in Rotterdam Ahoy. Mijn 2 oudste kinderen zaten dan ook in het publiek. Hè? Ik als vriend van Sinterklaas. Ja, wat wil je nog meer als je vader vriend is van de Sint, weet je wel.
Ja.
Maar er zijn heel veel mensen toch, die hebben daar kritiek op. Dit kan niet meer en dit moet je echt niet meer willen en zo. Want ja.
Natuurlijk ook niet.
Nou, dat was in die tijd werd er dan gedacht van ja, dan wordt je positie zwakker.
Hmm.
Maar ik vond het zalig. Ik heb ervan genoten. Dus,
wat vond je er zo leuk? Wat vond je er eigenlijk het allerleukst aan? Dat je een heel publiek live aan het entertainen was.
Ja, denk het. Ja. Kijk, er is natuurlijk geen presentator of presentatrice die niet dit vak instapt om gezien te worden. Uiteindelijk was dat natuurlijk bij mij ook een drijfveer. Van ik wilde ook graag meetellen in de grote wereld van fame en beroemdheid. Maar wel met heel veel liefde lukt het je om met een microfoon 500, 700 mensen daadwerkelijk met je mee te krijgen en een energie te creëren. Dus dat heb ik altijd het hoogtepunt van mijn volledige carrière gevonden.
Ja. Was je misschien langer doorgegaan als presentator als je elke keer op zo'n groot podium had gestaan? Dus met een band erachter en een publiek in plaats van een Bobo's in de Bush of Over de Rooien.
Ja, wat ik heb, als je terugkijkt, want later was ik natuurlijk degene die ook kon beslissen over presentatoren. Hè? Dus kon ik ook met terugwerkende kracht kijken naar mijn eigen prestaties. En kon ik toch wel zien dat daar, ik noem het vaak een naaktslak, rondliep. Hè, dat is een kwetsbare jongen die wel af en toe wat leuks deed, maar eigenlijk niet echt een echte personality was. Die dingen durfde te zeggen. Of
die echt iets toevoegde.
Ja,
iets toevoegde. Speciaals.
Ja, het was wel echt. Ik, vanuit een bepaalde spanning werd ik toch wel een service presentator hoor. Die gewoon inzetbaar was. Ook desnoods in.
Wat de meeste presentatoren eigenlijk ook zijn, hè, vind ik, als ik heel eerlijk ben. Maar dat zijn mijn woorden.
Nou, kijk,
er zijn weinig presentatoren die echt iets, hè, wat Paul de Leeuw natuurlijk vroeger vooral had. Ja, en Willem Ruis en waarvoor je echt ging kijken.
Ja.
En nu zijn heel veel presentatoren doen het prima, maar die zijn redelijk inwisselbaar.
Dat is zo. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met de cultuur van nu. Je kan ook bijna niet meer iets anders doen. Hè, maar als je mij zag als letterlijk voor een live publiek. Zonder camera's en met camera's, dan dacht je, huh? Soort masked presentator. Dat klopt niet. Deze twee figuren, die zijn anders.
Voor een live publiek ben je veel vrijer en heel anders.
Ja, ik denk minder angstig. Ik denk toch uiteindelijk dat er een soort psychologisch oog hard in mij zit. Die denkt, ja, nu word je beoordeeld. Nu is het ernst. Ja. Op het moment dat je iets serieus neemt, dan wordt het natuurlijk verkrampt. En dat heb ik ervaren. Dus ik weet nog wel, want ik stond als publiekse entertainer. Ik heb het maar 2 jaar gedaan. Maar ik werd door alle productiemaatschappijen gevraagd om pilots op te nemen. En ja, ik wilde dat natuurlijk. En John de Mol was mijn werkgever. Die kwam naar me toe en die zei, doe dat nou niet. Heb nou geduld. Je hebt nog niks meegemaakt in je leven. Je hebt nog geen schram op je hoofd. Je bent nog bleu. Ja, en ik keek hem aan. Ik dacht, ja, tuurlijk joh. Jij wil dat ik hier applaus blijf aangeven. Dag. Maar hij had natuurlijk gelijk. Hè? Dus je. Dus er stond ook geen personality. Er was ook niet iemand die een bepaalde uitspraak durfde te doen. Die wel deed op het moment dat de camera's niet liepen.
Je hebt wel heel veel over jezelf geleerd zo. Als ik dit hoor. Dus het heeft je al wat gebracht.
Nou ja, goed. Als je dit soort stappen neemt. Hè, dus je wordt als leuke ideeënbedenker. Word je directeur, hè, wat opeens bij mij het geval was. Ik moest RTL Productions oprichten en leiden. Dan wordt er wat van je gevraagd. Dan word je als high potential ingeschat door RTL Groep. Dan word je gevraagd voor commissies. En dan zit je met allemaal figuren die ook high potential zijn, met dezelfde kledingstijl. dat heeft ook wel ermee te maken dat je dan op een gegeven moment gaat leiding geven. Je krijgt 10 of 20, soms dan weer groepjes en dan weer 100. En dan kan je niet meer wegrennen. Dus je grote thema's van jouw leven waar jij mee dealt, normaal gesproken omzeil je die in het leven. Dat is een beetje een menselijke natuur. Dat je natuurlijk niet echt je grote pijnpunten de hele dag in gaat zitten. Hè? Maar dat soort pijnpunten, ja, dat heb ik althans ervaren. En andere mensen hebben weer andere pijnpunten. Ja, daar kon ik niet meer van wegrennen. En als je er niet van weg gaat rennen, dan ervaar je hem. En dan, ja, dan leer je er wel van.
Hey Matthias, waar je ook niet van weg kan rennen, is dus al het moois wat je nog gaat maken. Ik vind het wel mooi om te horen dat je dan een tijd uit het raam heb zitten staan. Het zullen geen 4 maanden zijn, want dan was je er wel door je gezin vandaan getrokken. Wat zijn de programma's die jij nog heel graag zou willen maken? Of zijn er programma's die nu nog niet bestaan? Als in de genres, of is het een bestaand ding? Of zeg je, ik werk aan iets totaal nieuws wat ik in mijn hoofd heb?
Nou, kijk, meeste dingen zijn wel uitgevonden, hè? Dat is, kijk, als je nu kijkt naar het succes van Videoland, dat is natuurlijk schitterend, hè? Ik was erbij toen we startten. Omdat we de paniek zagen in Amerika. Dat die lineaire kijktijd in één keer elkaar kukkelde in augustus.
Gewoon nog steeds 2 achter Netflix in Nederland. Dat is echt ongekend.
Ja. Nee, dat is geweldig. Ja. Maar als je ziet wat de successen zijn. En ik ben echt trots, hè. Want ik vind het geweldig dat we ooit stonden daar. En het was een stoffig merk. Videoland.
Ja, videotheek. Videotheek.
En nu vertelde mijn dochter dus dat het een hip merk is waar de nieuwe generatie graag op wil zitten. Hm. Ja, vind ik, is een prestatie, dat is gigantisch. Maar wat zijn nou de hits? Echte meisjes in de jungle en The Bachelor. Ja, het zijn de formats die we aankochten voor RTL 5 die het hem doen in 2010. Ja. Dames in de Dop komt weer terug. Hè? Housewives. Ja, er is niet zoveel veranderd als het gaat over kijkgedrag. Ja, het moment waarin je het kijkt en op welk device je het kijkt.
Maar precies, maar de programma's zijn nog steeds hetzelfde.
Daar zit niet echt extreem veel evolutie in natuurlijk. Ja. Hè? Dus,
richt je daar dan ook op vooral? Op die populaire genres? Als bijvoorbeeld een beetje guilty pleasure-achtige formats?
Nou, kijk, als je... In Duitsland begonnen ze net met TV Now. Dat was hun Videoland. Nu heet dat RTL Plus, maar toen was het TV Now.
Ja.
En dat begint altijd hetzelfde. Dat zie je in Frankrijk, dat zie je in Duitsland, nog een keer in Duitsland. Streamers die dan zeggen, nee, ja, laten we Guilty Pleasure maar even niet doen, want dat geeft gelijk al zo'n imago. Maar overal is het de starter van succes. Hè? En overal groeit dat kijkerspubliek groeit mee. 10 jaar geleden Videoland, die mensen van 17 zijn nu 27. Die kun je nu SAS, Who Dares Wins. De Nederlandse titel is Wie Durft Wint.
Ja,
opeens is dat geen guilty pleasure meer, maar een ander soort reality.
Ja.
Die doelgroep is meegegroeid en dan kun je zo gaan verbreden. Dus ik zie bij de streamers ook niet zozeer dat ze zoeken naar andere type formats dan wel naar andere genre content. Dus gericht op live, gericht op sport, gericht op events. En wat zou ik dan zelf willen doen? Ja. Nou, weet je wat het is? Heb je ooit wel eens iets bedacht?
Nee.
Jawel, je hebt deze podcast.
Ja, sorry. Ja, ja.
Precies. En dan zijn er een paar momenten die heel leuk zijn, hè, als je iets bedenkt. Dat is namelijk, hey, ik heb een idee. En dan, als andere mensen ook enthousiast zijn.
Ja.
En dan als je het doet.
Ja.
Maar alles wat daartussen zit, is eigenlijk gedoe.
Ja, zeker.
Nou, dat is met
format, met tv, keer 100.
Ja. Dus het eerste ideetje is, hey, is leuk. Dan gaan de mensen, oh ja, vind ik ook leuk. Maar dat hele stuk, totdat die dan moet komen, dat is gedoe. Dus ik leef echt voor die momenten van, hey, ik heb volgens mij best een leuk idee. Oh ja, anderen vinden dat ook leuk. En hij komt er. Nou, dat zijn eigenlijk de 3 euforiemomenten. En dat is een ander antwoord dan wat jij verwacht. Van zoek je nu nog naar een ander type programma wat er moet gaan komen.
Ja. En weet je al wel of je voor een ouderwetse, tussen haakjes, tv-zender zou willen verzinnen? Of richt jij je nu op een streamer?
Ik denk,
zie je maar glunderen.
Nee hoor, nee. Ik ben er gewoon nu letterlijk aan het ontwikkelen. En ik heb best wel, vind ik, echt wel leuke dingen. En er zijn op twee dingen echt daadwerkelijk interesse. Maar ik zie wel daadwerkelijk nu een gigantisch grote scheiding tussen de leeftijden van de lineaire kijker en van de streamende kijker. Het is best wel, nou, verkrampt houden we als zenders natuurlijk vast dat de doelgroep 35-59 nu nog steeds wordt verteld. En want als je gaat kijken, ja, het zijn meestal die 35-jarigen. Ja, daar zijn er misschien nog 10.000 dan die kijken. Laat het er 100.000 zijn.
Mm-hmm. Bij de lineaire zenders.
Ja, bij de lineaire zenders. Ja. En ik denk dat het is logisch dat dat zo wordt vastgehouden vanwege de adverteerder die weer zegt van nee, we zoeken ook de jonge kijker.
Ja, maar het is eigenlijk bijna allemaal 50 plus.
Ja, dus ik vind dat ook op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan zeggen, nee, dat is wat voor een wat oudere kijker met een jong van geest, dat wel. Op de streamer zit een ander verhaal.
Mooi. Maar mooi dat de liefde voor tv gewoon gebleven is, voor het vak. Je gaat niet naar een heel andere tak van sport, heb ik het idee.
Jawel.
Oh.
Ja, nou ja, je wat? Vraagt nu naar mijn ambities op het gebied van formats en van
je gaat
media.
De politiek in.
Nee, dat is het echt. Dat is
dat
het,
zou wel even een
dat
nieuwtje.
Dat is het laatste. Nee. Ik heb in september is de lancering van het boek. Dat heet Er is dus wel een geheime code. En dat gaat over The Art of Speak Performance. Oftewel, hoe spreek jij nou op topniveau voor je team, je groep en op een podium? Daar heb ik de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Ik ben opgeleid tot hypnotherapeut en zelfs showhypnotiseur. Om niet alleen maar vanuit, zeg maar, een soort van oorsprong goed op een podium te kunnen staan of goed voor een groep te kunnen spreken. Maar om ook daadwerkelijk te begrijpen van, hé, wat gebeurt er nou? En is het brein, het lijf van de toehoorders, is dat nou een soort van chemisch te beïnvloeden apparaat? En als dat zo is, hoe dan? En op welke manier? En dat heeft geresulteerd in een methode. En die methode die heb ik eigenlijk de afgelopen 2 jaar zeer intensief mee bezig geweest. En voor ik het wist was er een boek. En voor ik het wist ben ik naar een uitgever gegaan en die zei, ja, ik vind het eigenlijk geweldig. Dus ik ga hem uitgeven. En dat gaan we in september doen.
Nou, spannend. Dus ook nog auteur.
Ja.
Hoe mooi is dat?
Leuk.
Ik wacht ook nog een keer op jouw boek, Kirsten. Met al je gekke verhalen.
Ja,
je mag zo meteen je binge tip geven. Maar eerst gaan we even naar onze grote vriendin Lisette.
Zou het hier werken?
Vorige week kwamen we erachter dat Lisette van Diepen hield van, wat was het ook
darts.
Alweer? Darts, Formule 1, tennis, hockey. Nee,
darts vooral vanwege die mannen, begreep ik. Die,
ja, en van die oude bachelor.
Hallo, ik zit hier.
Oh, sorry. Hallo, Lisette van Diepen.
Hallo. We gaan
leukste aankoopmakelaar
verder.
Van Nederland. Jij kijkt elke week, mocht je voor het eerst luisteren, wat voor pareltjes er zijn in het buitenland en of die hier zouden werken. Nou, vorige week, we zitten te grappen, had je het dus over sportformats. Ja. En wat heb je nu volgens mij?
Ja, ik heb nu wat ik denk dat een pareltje kan zijn, maar dat ik nog niet gezien heb, want het gaat nog beginnen. Maar we gaan naar België. Op 9 juni aanstaande zijn daar federale, regionale en Europese verkiezingen. En in de aanloop daartoe heeft VTM, denk ik, een heel mooi initiatief genomen, want zij hebben besteld het conclaaf. Ik weet niet of dit echt een format is, maar ik vind het nu al een duim omhoog.
Gewoon zelf bepaald vanwege de titel of zo.
Ik ga het jullie even uitleggen, heren. Ja. We nemen een journalist, Erik Groens. Die nodigt voor een heel weekend 7 politieke kopstukken uit de Belgische politiek uit op een mooi château. En zij gaan debatteren over wat hen verdeelt, hoe ze zouden kunnen samenwerken. Wat is hun reputatie? Wat is de reputatie van politiek in 2024 in het algemeen? En we kijken naar zowel individuele als gezamenlijke gesprekken. En als kiezer krijg je dus echt een heel realistisch inkijkje in de overtuiging en de agenda's van die 7 hele verschillende personen. Erik Groens is een onafhankelijk journalist met een eigen productiepartij. Dat heet Bar Groens. En zij richten zich met name op informatieve en documentaires en informatieve programma's en documentaires. Ik ga er even vanuit dat hij het en heeft verkocht en gaat presenteren en produceren. En wat mij daar zo goed aan lijkt, is, hè, je zet die mensen dan voor een periode van een heel weekend bij elkaar. Wat gebeurt er dan in dynamiek en harmonie? Want de spindokter zit niet in het programma en de PR-dame of de marketingheer, die zijn er ook niet bij. Kijk, een avondje tijdens het RTL4-debat, elkaar afzeiken in een rijtje. Als je goed geprept bent, dat kan best aardige televisie opleveren, maar is niet per definitie de realiteit. Ik denk dat als je die mensen een heel weekend bij elkaar zet, dat je als kijker echt wel wat meer inzicht krijgt in zowel het persoonlijke stuk als de overtuiging van die persoon. Ik merkte dat toen ik het las, want ik heb natuurlijk nog niks kunnen zien, ik dacht, ja, daar zou ik echt wel behoefte aan hebben. Je moet in Nederland nu op dit moment wel heel goed alles echt bijhouden. En de krant en de actualiteitenprogramma's. Om nog een beetje te snappen waar we mee bezig zijn. Ja. En waar je je op wil richten. En waar je naartoe wilt als kiezer. Nou, en dit wordt dus voor die verkiezingen van de 9e juni uitgekozen. Ik zeg 4 duim omhoog.
Ja, inhoudelijk en ook best wel belangrijk. En politiek is natuurlijk echt een moeilijk onderwerp voor de meeste kijkers. Ook denk ik in België. En daar zijn ze soms nog langer aan het formeren dan hier in Nederland. Is het, kijk naar jou Kirsten, ook best wel belangrijk, deze programma's?
Heel belangrijk. En ik vind het een heel goed idee. Dus bij deze al meteen met duim omhoog.
Ja, mine ook.
Want het lijkt me heel goed om een keer zo'n soort programma te maken, in plaats van inderdaad al die debatten waar het alleen maar gaat om een of andere one-liner die ze erin gooien. Dus ik vind het lijkt me heel goed plan om op die manier weer de politiek in een ander daglicht te stellen. Want het is natuurlijk over het algemeen heel negatief. Vaak de perceptie van politici en van politiek. Wat doodzonde is, want ik geloof nog steeds dat de meesten daar zitten met de beste intenties voor ons land. En als dat eruit kan komen, dat die mensen echt daar zitten vanuit een wil om dingen te veranderen, dan lijkt me dat helemaal goed. En ik ben heel benieuwd ook hoe dat eruit gaat zien, die aflevering. Ja. Het leuke is dat wij hebben, ik meen even uit mijn hoofd, ergens rond de 21ste, maar het zou ook een dag later, in ieder geval in juni, Simone van Pruisenaren hier, de CEO van The Primitives in België, een grote Belgische partij. Dus dan gaan we het daar natuurlijk zeker ook over hebben.
Maar het zou hier ook wel kunnen werken, zo'n vorm.
Ik denk dat het hier zeker werkt. Ik denk dat het lastig is dat heel veel zenders hier in Nederland vinden dat spannend om een programma te maken van een uur met alleen maar politici, omdat ze bang zijn dat nu natuurlijk niet scoort. Maar doe dat nou eens een keer in plaats van zo'n dat stomme debat, waar nooit, wat vind ik persoonlijk, echt iets bijzonders uitkomt. Programmeer gewoon een keer een uur zo'n soort programma in plaats van het standaard.
Dit is toch ook de taak voor de NPO? Je hoeft niet per se naar de kijkcijfers te kijken, maar gewoon kijken naar de relevantie en dat het gewoon nodig is.
Ja, nou, ik denk ook, en ik raad de NPO hierbij aan, ga gewoon kijken naar dit programma. Hoe dit eruit ziet. En als het zo doorgaat, hebben wij over een tijdje ook weer verkiezingen, vermoed ik. Dus laten we dan hopen dat ze zoiets kunnen maken. En dat bijvoorbeeld ene meneer Wilders daar ook bij wil zijn. Want het lastige is natuurlijk als bepaalde mensen zich daar dan niet aan conformeren en daar niet bij willen zijn. Wat Wilders natuurlijk wel regelmatig doet door gewoon niet te komen. Dan zou dat heel interessant zijn. Ja.
Dankjewel.
Kijk, ik heb jullie.
Ja. Het conclaaf. Ik vond het leuk dat je zelf al begon met duim omhoog. Dus we waren een beetje tegen de muur gedrukt. Van we konden ook niet meer terug. We vonden het goed.
Laat ik me nooit door beïnvloeden. Zelfs niet als ze met die grote ogen naar mij kijkt. Nee, maar ik vind dit.
Ik vind het ook leuk.
Dit is iets wat gewoon er moet komen. En dat ik denk van wat ik zeg. Gewoon weer iets anders dan het zoveelste debat.
Ze is sportief. Ze is parlementair.
Wat is ze niet eigenlijk?
Wat is ze niet? Ze is gelukkig elke week bij ons. Dankjewel, Lisette van Diep.
Tot snel.
Ja, voordat we weekend gaan vieren met z'n allen, heb je altijd een mooi binge tip.
Ik heb zeker een binge tip.
Je pakt je telefoon erbij. We hoorden hem net alweer, dat geluidje.
Ik heb hem altijd uitstaan, dat weet je.
Ja, onze boomer.
Ik heb een hele leuke tip waar ik heel lang geleden al een keer een tip heb gegeven over het eerste seizoen. Maar het is inmiddels het derde seizoen. En er is namelijk een serie die kennen niet zoveel mensen. Die is op HBO Max. En die heet Hacks. En Hacks is een serie, heel goed geschreven, met twee actrices die de hoofdrol spelen. Een wat oudere 70-jarige actrice, die heet Jean Smart. En die speelt een oude comedienne die in Las Vegas woont. En een beetje haar carrière is min of meer over. En die probeert haar carrière een laatste soort poetsje te geven door een hele jonge, woke meid in te huren, comedy schrijfster. En die wordt gespeeld door Hannah Heinbinder. En die probeert dus een soort nieuwe act voor haar te schrijven. En dat is een ontzettend leuke serie. De eerste twee seizoenen waren al heel leuk. En het derde seizoen staat net op HBO Max.
Wat goed.
En dat is gewoon een hele leuke serie. Dus die raad ik iedereen aan. Hex.
En onze vrienden van HBO Max die samen gaan werken met Disney Plus, hè?
Ja, dat is wel nodig. Want jij stuurde mij even een lijstje. Hoeveel verlies hadden ze geleden, Warner?
Bijna 1 miljard.
1 miljard verlies in kwartaal, toch? Of niet?
Ja, maar dat is Warner Bros. Discovery.
Ja.
Heeft 1 miljard. HBO gaat ook niet echt.
Verschrikkelijk.
Niet juffen net. Ja. Maar Disney Plus maakt dan wel weer winst. Heb jij nog een serie die je op dit moment aan het kijken bent?
Of format, hè, mag ook, waar je heel blij van wordt.
Ik had boeken gelezen van Harlan Coben.
Ja.
Dat zijn spannende boeken. En
Die heeft heel veel series op Netflix.
Tof.
Overal volgens mij.
Ja. En die vond ik eigenlijk gewoon steengoed.
Ja.
Ik vond
vind je de series ook goed?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, ja. Nou vond ik. Nou heb je ook series die dan in Polen zijn gemaakt. Daar ben ik dan wel aan begonnen, maar daar kwam ik niet echt doorheen. Maar gewoon de Engelstalige series vond ik erg sterk. En dat had ik niet verwacht, naar aanleiding van als je die boeken hebt gelezen.
Ja. Ja. Stay Close, Fool Me Once. Ik vind het ook wel grappig. Precies. En Spoorloos is dan weer in Frankrijk. Dat die in allemaal verschillende landen ook zich afspelen.
Volgens mij heeft hij een deal met Netflix, begrepen.
Ja.
Daarom staan er zoveel op. Dus als je zoekt op zijn naam, Harlan.
Een van de reeks.
Harlan Coben.
Coben. Ja. Dan krijg je Dan krijg je iets van 5 of 6 of 7 series.
Ik ben altijd van de cijfertjes. Ik zat laatst te googlen wat die man waard is. Die is een van de rijkste auteurs van de wereld. Die heeft iets van $300 of $400 miljoen.
Ja.
Lekker, hè?
Boeken, ja. Maar hij schrijft ook erg goed.
Ja. Matthias binnenkort ook met zijn boek.
Ja, die komt in hetzelfde rijtje gewoon. Ja, vanaf september.
Die kans is groot.
Noem ze jou de Coben van de Lage Landen.
Ik weet niet hoeveel luisteraars jullie hebben, maar als jullie straks zeggen van achter de betaalmuur kan je ook een boek van Matthias Scholten krijgen. Ja. Is dat al zover dat jullie achter de betaalmuur...
Laten wij nu na deze aflevering gewoon een dealtje sluiten.
Petje op.
Ja, jongens, als je titel hebt, dan gaan wij die gewoon pluggen natuurlijk.
Ik zorg ervoor dat jullie in ieder geval uitgenodigd worden bij de lancering. Is dat een idee?
Ja, vinden wij leuk.
Ja, want het idee is namelijk dat ik een masterclass ga geven in de grote zaal van Museum Beeld en Geluid.
Ja.
En wat ik eigenlijk zou willen is een uitnodiging te gaan versturen die dat is er nog niet uit, maar naar alle mediabedrijven. Dat zij hun, noem het even, talentvolle mensen die graag, die ambitieus zijn, die interesse hebben in het vak en presenteren in het bijzonder, dat ze die gratis naar de masterclass kunnen laten komen. Ja. Dat
hebben we nu al de uitnodiging eruit gedaan voor iedereen die luistert.
Ja. Hoeveel luisteraars hebben jullie zo'n beetje?
Ja, dat gaan we zo meteen.
Zijn
jullie
gaan we hier zo meteen hierna vertellen.
Ze zijn net als streamers. Ja. Dat geven wij niet door. Matthias Scholten, dankjewel.
Okay,
en tot september.
Dankjewel.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.